Goed, ooit stonden artsen op een voetstuk. Nu liggen ze onder vergrootglas en staan ze onder druk. Wat gaat er om in het hoofd en het hart van een dokter? Daarover gaat de voorstelling De Doktersmonologen. 9 persoonlijke verhalen van artsen, gespeeld door dokters en acteurs. En hier bij mij in de studio aangeschoven, Angel van de Ven. Zij begeleidt dokters als coach. Welkom, fijn dat je er bent. En je schreef natuurlijk de monologen op basis van verhalen uit jouw eigen praktijk.
Klopt.
En ook aangeschoven hier bij ons Niels Kramma, oogarts aan het Radboud UMC. En een van de artsen die een rol speelt, hè?
Ja, dat klopt.
Ja, je meteen zoiets van, yes, dit wil ik.
Ja, het sprak me aan. Ja.
Wat sprak je er zo in aan?
Nou, ik vond het leuk. Ik hou ervan om onderwerpen op een wat pakkende manier te verpakken. En ik heb zelf eerder wat geacteerd naast mijn baan als oogarts. En toen Angel die vraag bij mij neerlegde van, goh, wat vind je hiervan? Zou je mee willen doen? Ja. Denk ik, ja, het is een mooie manier om een boodschap over te brengen.
Oh, wat gaaf. We gaan er dieper in duiken. Angel, eerst even bij jou. Want het begint natuurlijk allemaal met die verhalen. Hè? Die verhalen die jij in je praktijk dus te horen kreeg. Wanneer dacht je en waarom van, nou, deze verhalen moet op een podium?
Ja, ik was eigenlijk een beetje aan het zoeken. Ik heb al eens ooit een boek geschreven voor artsen over dit soort verhalen. Van hoe doe je je werk en hoe blijf je dat een leven lang met plezier ook doen.
Ja.
En ik dacht, ga ik nu weer een nieuw boek schrijven? En toen ging ik zelf dus acteerlessen volgen. Toevallig bij dezelfde club als waar jij dat deed, Niels. En ineens kwam ik op een heel ander spoor. En dacht ik, je kan verhalen ook op een heel andere manier ontsluiten dan in een boek.
Ja.
Dan moet je altijd maar afvragen wie het leest en hoe het dan...
Dat is ook zo, wie het gaat kopen, ja. Uiteindelijk ook.
En ik dacht, dit is veel directer. En ja, ook omdat de verhalen die ik hoor niet altijd, zeg maar, geschikt zijn om zomaar door de persoon zelf te laten vertellen, kun je het hier in een theatrale vorm, kun je ja, ook de wat spannendere verhalen, of die misschien wat meer over de taboes gaan.
Ja.
De dingen die mensen niet, ja, wel bij een coach vertellen, maar niet,
aan elkaar.
Ja, en soms aan zichzelf nog niet eens durven toegeven. Hè? Dat ontdekken ze soms langzaam in zo'n traject.
Ja, want Niels, ja, je werkt inmiddels 25 jaar als
ja, ik werk ruim 25 jaar
te groot. Ja. Ja. Is het ongemakkelijk, artsen onder elkaar die dan over onderwerpen praten waar ze mee zitten?
Dat verschilt per arts, denk ik. En het is ook wel verschoven als je kijkt naar hoe het 25 jaar geleden was en nu.
Ja.
Maar je merkt toch wel een gezamenlijke drive om daar voor de patiënt te zijn. En als je daar allemaal hard voor bezig bent, moet je er soms bewust even aan denken van, oh ja, laten we ook aandacht voor elkaar hebben.
Ja, ja.
En dat wordt dan vaak, zeker na een lange dag, verschoven naar een ander moment. En ja, van verschuiven volgt dan soms afschuiven.
Uitstellen is afstel, zeggen ze wel eens. Ja. En ja, jij merkt dat natuurlijk in praktijk, want dan komen mensen bij jou terecht, Angel. Welke redenen geven artsen daarop dat ze niet onderling daarover praten?
Oh, of ze daar echt redenen voor geven. Ja, wat ik net al zei, soms zijn ze ook zelf nog een beetje aan het onderzoeken, waar gaat het eigenlijk precies om wat ik nu ervaar, wat ik voel, waar ik mee bezig ben. En dan helpt het om dat met iemand ook extern, hè, die niet per se in het vak ook zit, om eens even gewoon daar wat onafhankelijker naar te kijken. Waar zit hem dit nu in? Want je zit ook soms in je routines en zo doen we het nu eenmaal, of zo gaat het hier nu eenmaal. Ja.
Is er één verhaal wat je echt nooit meer heeft losgelaten, wat altijd bij je is gebleven?
Ja, eigenlijk heel veel verhalen. En ik heb er 9 gekozen om die in de monologen te verwerken.
Ja.
En wat ik wel grappig vind, want we hadden het ook over waarom dan toneel. En dat raakt op een andere manier. Bij de repetities merk ik nu dat er 1 verhaal van die 9 dan weer is. Mm-hmm. Dat is van de co-assistent. Ik weet wat de laatste regel is van die monoloog. Want ik heb hem zelf geschreven. Ik heb hem in de repetities al meerdere keren gezien. En iedere keer als zij hem goed speelt, dan raakt hij mij weer.
Oh ja.
Namelijk dat zij in die laatste scène even extra tijd neemt om, terwijl eigenlijk de dag door moet gaan en ze eigenlijk door moet naar de volgende patiënt, toch even rustig te blijven te zitten en te zeggen, ik blijf nog even bij u. En dat is altijd grappig, wat je raakt, dat zegt alles over jouzelf. Hè?
Ja.
Dus dit zegt over wat ik dan belangrijk vind. En ik zou het heel fijn vinden als we dit soort momenten in de zorg ook kunnen hebben voor elkaar.
Persoonlijke aandacht.
Ja, dat je echt
de mens
tijd
zien
kunt hebben, zeker.
Ja, daar is niet altijd tijd voor.
Nee, en dat kun je misschien ook beter aan Niels vragen hoe dat precies zit. Want in zo'n dag zit gewoon heel erg vol. En er moet bijvoorbeeld door zo'n co-assistent van alles geleerd worden.
Mm-hmm.
Maar er moet gewoon ook een heel schema afgewerkt van patiënten die natuurlijk afspraken hebben.
Ja, Niels, herken je dat?
Ja, dat herken ik zeker. Het wordt natuurlijk hard gewerkt. Er wordt heel veel goed werk geleverd. Alleen dan eventjes teruggaan naar jezelf of naar je collega en over iets anders praten. Ja, dat zoals ik net al zei, dat schiet er soms wel bij in. Ja. Is wel trouwens ontzettend veranderd, hoor. Ik noemde net al 25 jaar geleden vergeleken met nu.
Ja.
Ik ben bijvoorbeeld zelf docent-mentor van een viertal co-assistenten. En er zit echt heel vroeg in de opleiding, zit nu al een heel stuk zelfreflectie en leren over persoonlijke groei en ook omgaan met je eigen kracht en zwaktes. Mm. En daarover leren praten. Ook hoe dat in de spreekkamer zijn gevolg heeft.
Ja, je zegt dat schiet er wel eens in. Of dat is dat dan iets waar je wel tijd voor vrij kunt maken? Want ik heb vaak genoeg ook hier gesprekken aan tafel gehad en zeg ja, sorry, ik zou het wel willen. Mm-hmm. Maar de druk is zo hoog. En er wordt wel van ons verwacht dat we x aantal patiënten afwerken. Ja, nou, ik zeg het even zo.
Nee, dat is ook het laatste. Dat klopt ook. Dat is het. En het is ook. Kijk, nu red je het, maar de vraag is natuurlijk een beetje, als er zoveel dingen spelen onderhuids, mm-hmm. hoe ziet dat? Ja, dat landschap er dan uit over 10, 20 jaar. Ja. Heb je dan nog steeds de mensen aan boord die aan boord wil hebben?
Ja, ja.
Dus je zal ergens, hè, zoals dat houthakkertje in het bos die zijn zaag niet wil slijpen, je zal toch ergens even pas op de plaats moeten maken om ook voor jezelf te zorgen.
Ja. Laten we heel even luisteren, een klein stukje. Dat is een gepensioneerde arts, Bram heet hij. Ja.
Ze zeggen dat dokters goed zijn in zorgen. Maar voor jezelf zorgen, daar leerden we niks over in de opleiding. We zeiden tegen elkaar, je redt het wel. En als je het niet redde, dan ging je gewoon wat harder werken. Collega oververmoeid, kop koffie, schouders eronder. Zelf ziek, dat voelde je pas als je stilstond. En stilstaan, dat deden we niet. Tot ik met pensioen ging, dacht ik.
Dacht ik? Het klinkt heel bijna onheilspellend. Ja. Hoe moet ik dit interpreteren?
Nou, dit is toch gebaseerd op een waar verhaal. Ja. Die meneer heeft zo hard gewerkt heel zijn leven. En dan is het ook best lastig om te stoppen en niks te gaan doen. Ja. Dus op welke manier ben je dan uitgedokterd? Hij is gaan promoveren. Aha. Hij kon toch niet stoppen. Hij heeft zelfs een promotieonderzoek gedaan naar zijn eigen beroepsgroep. En gekeken, ja, wat maakt nou dat we doen wat we doen, dat we daar misschien ook burn-out in raken. En eigenlijk zegt hij met de kennis van nu, als ik terugkijk op hoe ik heb gewerkt, en nou ja, dat ging nu één keer zo, hè, want je doet het zoals het dan nodig is. Ja, dan was ik misschien in die tijd ook wel overwerkt. Of misschien wel burn-out, zoals we dat dan nu noemen. Maar dat kenden we in onze tijd helemaal niet, daar hadden we niet over. Nu gaan mensen naar een coach en is er tijd voor feedback. Of in elk geval is daar aandacht voor als daar tijd voor is. Ja. Dus ja, we hebben het gedaan zoals we het hebben gedaan. Dus hij is daar ook wel mild over naar zichzelf. En ik denk, zoals we of in de zorg nu gewerkt wordt, daar kijken we misschien over een aantal jaren ook weer anders naar terug.
Ja. Ja.
Is dat hoe je het echt wil?
Het is ook een generatieverschil dus eigenlijk, hè, wat we hier horen.
Ja, er is absoluut een generatieverschil. Ja. Je moet natuurlijk oppassen dat je als oude generatie niet gaat afgeven op de jonge en ook andersom.
Nee, precies.
Want daarmee creëer je eigenlijk een speelveld waarbij sommige mensen afhaken. En nu hoor je soms wel eens dat mensen zeggen, ja, maar in het ziekenhuis, weet je, met het oude beeld van wat er was, het is alleen maar keihard werken, niet voor jezelf zorgen. En dat wil ik niet. Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet.
Nee.
Want je kan er dingen naast doen. Je kan echt wel een werk-privé balans houden. Ja. Alleen laten we leren daarover te praten met elkaar.
Je hoort dit verhaal ook vaak in andere bedrijfsleven. Hè? Dat het zelfs verheerlijkt wordt. Van, oh, wat goed. Wat ben je toch hard aan het werken. Wat goed. En we zijn nu in een tijd beland dat het een beetje zielig is op een gegeven moment als je dat met jezelf doet.
Ja. Ja,
is dat in de zorg ook zo? Hoe wordt daar
dat is ook wel, zielig is
zielig
ook
is een beetje hard woord, hè?
Ik begrijp wel waar je heen wil.
Dat je denkt, ach, dat moet je nou niet met jezelf doen.
In die zin is, in het ziekenhuis werkt ook de maatschappij natuurlijk. Ja. In allerlei lagen. Dus dat is hier ook. En dat besef komt er.
Ja. Er zit ook een jonge co-assistent in de voorstellingen die zich afvraagt, wanneer stel je nog een vraag en wanneer wordt dat te veel?
Ja.
Hoe groot is die onzekerheid bij jonge artsen?
Dan kom ik even terug op wat ik net zei. Die co-assistenten die ik dan begeleid. Het is heel erg per persoon afhankelijk. Sommigen vinden het makkelijk om dingen te vragen. En vinden het ook niet zo spannend om daar feedback op te krijgen. Maar er zijn er ook waarbij het helemaal andersom is. Dus zij komen eigenlijk binnen met een bepaald verwachtingspatroon.
Mm-hmm.
En die worden als het ware bijgestuurd gaandeweg. En dat is voor iedereen een ander proces. En daarin probeer ik ze ook te begeleiden in hoe je daarmee omgaat.
Ja. Is dit ook een generatie iets? Of hoort dit nou eenmaal bij als je ergens nieuw begint en jong bent, dat je toch onzeker, een beetje onzeker bent alles aan het aftasten?
Nou, dat onzekere is er denk ik altijd al geweest. Ja. Alleen vroeger deed je alsof je niet onzeker was.
Oh, dat
en tegenwoordig mag dat soms, hoop ik.
Heb jij dat ook gedaan?
Ik heb natuurlijk ook wel eens gedaan alsof ik het allemaal wist en er stond en het me niks deed. Ja.
Ja, ja, en dan op de wc eventjes jezelf weer herpakken of zo.
Ja, ik ben niet huilend de wc ingelopen. Nee. Zo erg was het niet. Maar natuurlijk denk je dan wel eens na van, oh ja, had ik het zelf gedaan. Maar dan laat je ook meevoeren door de waan van de dag. En omdat iedereen het zo doet, denk je, ja, het zal wel.
Ja. Is er trouwens nog iets waar je tegenaan loopt in het ziekenhuis? Of is het voor jou nu allemaal...
Jeetje, is er iets waar je tegenaan loopt? Nee, in de zin van, nou, er zijn natuurlijk in de zorg zelf zijn er veel problemen. Dit al, waar we het net over hadden. Ja. Er moet heel veel werk verzet worden. Mm-hmm. Hoe gaan we dat doen straks?
Ja, ja. Ja, dus je loopt nergens tegenaan, maar het is vooral de zorgen voor de toekomst.
Ja, nee, op persoonlijk vlak loop ik niet direct ergens tegenaan. Nee, maar wel voor de zorg als geheel.
Ja. Ja. En anders zou je het hier niet delen, of wel?
Ik zou het zelfs hier inmiddels durven delen. Ja,
ja, maar dat is belangrijk, toch? Want daar is de voorstelling ook voor bedoeld? Om dit gesprek op gang te brengen, Angel? Ja,
om dit thema inderdaad meer... of op een andere manier ook onder de aandacht te brengen. Want net als ik zijn er veel coaches, supervisoren... die groepen begeleiden waarin dit soort onderwerpen aan bod kunnen. Dus dan kies je om daar zelf in een veilige groep mee bezig te gaan. Uh-huh. Ja, hier verruimen we eigenlijk de groep ook wat. Hè. Dus er komen ook mensen, gewoon mensen die kunnen die denken... ik ben wel eens benieuwd wat er eigenlijk omgaat in dokters. Ja. Iedereen is welkom.
Ja.
Dus ik denk dat we daar het gesprek ook wat mee kunnen verbreden. Hè. Dat je ook eens van die kant kijkt... Wat maken mensen in een artsenberoep eigenlijk mee? En wat doet dat met je identiteit als je zo'n vak hebt?
Ja.
Ik denk dat het ons kan helpen, want door die bredere blik te krijgen... dan ga je misschien ook eens nadenken van, goh, wat vraag ik eigenlijk ook van een dokter? Er is ook wel een soort tendens naar overvragen van de zorg. We willen heel veel, we willen het ook allemaal heel snel. Ik generaliseer het nu een beetje.
Ja, ja.
Maar dat legt natuurlijk ook dan wel een bepaalde druk. En wat doet dat met de mensen die dat vak uitoefenen?
Ja, dat je elkaar ziet. Dus ja, ook vice versa. Zeker. Niet alleen de arts, maar ook de patiënt die daar aankomt. Ook van, oké, dit zijn ook mensen.
Ja. Ja. Ja.
Maar je zegt ook, want dat heb ik begrepen... dit is bewust geen aanklacht, deze voorstelling. Nee. Wat bedoel je daar dan mee?
Nou, dat is een beetje ingegeven van dat er ook wel veel geklaagd wordt, hè, over de zorg. En dat dokters misschien ook wel in vergelijking met vroeger eerder... een klachten aan hun broek krijgen. Dat we allemaal wel wat mondiger zijn geworden daarin. Hè? We willen het wel allemaal graag op onze manier.
Mm-hmm.
Dus daar is de druk wat toegenomen. Maar ik wil dit juist nadrukkelijk als een ode aan. Dat we mensen hebben die dit vak willen doen en willen blijven doen. Ondanks die druk die er is. En misschien soms wel de perfectheid die gevraagd wordt en geëist. Want eerlijk is eerlijk, als ik morgen geopereerd word... wil ik ook het liefst iemand waarvan ik zeker weet... dat hij gisteren niet gedronken heeft.
Is dat gewoon een harde eis, toch?
Ja, maar tegelijkertijd... Het zijn ook mensen die in scheiding kunnen liggen... die eens een nachtje slechter geslapen kunnen hebben.
Maar je verwacht dan toch van die mensen dat ze die knop omzetten.
Ja, dus je verwacht misschien wel een soort bovenmenselijkheid. Ja. En de vraag is of dat een illusie is misschien om dat te verwachten.
Ja. Hoe kijk jij daarnaar, Niels?
Ja, wij zijn natuurlijk zeker niet bovenmenselijk. Aan de ene kant, het is natuurlijk een vereiste om daar als mens te zitten.
Mm-hmm.
En als je het hebt over dit soort zaken, hè, van wanneer zit je lekker in je vel? Dat is wel steeds meer, ook vanuit de vliegtuigbranche, een soort check-in aan het begin. Ook voordat je met elkaar start op een operatiekamer. Van, goh, hè, is iedereen er? Staat iedereen goed bij? Nou, zo niet. Ja, dan wordt er iemand anders ingeschoven. Speak up, dat is één. Maar ook in de spreekkamer is het maar goed dat je er als mens staat. Maar je kan ook niet als mens altijd... helemaal ergens meegaan.
Nee.
Want er wordt iets anders van je verwacht... dan iemand alleen maar emotioneel te steunen. En dat evenwicht daartussen is super interessant. Maar voor sommigen ook wat lastiger dan voor anderen.
Ja. Speelt die medische kennis die je hebt... hè, speelt die dan ook een rol daarin? Diagnosticeer je jezelf daardoor ook?
In de zin dat ik allerlei psychische diagnoses op mijzelf
slag bedoel. Ja, weet ik veel hoe dat gaat vanavond.
Nee, nou,
vandaag heb ik een opgeblazen gevoel, of als wil je hierdoor komen. Ja, maar werkt dat zo?
Nee, nou, je kan als dokter is het soms wel lastig om heel neutraal of heel objectief... over je eigen gezondheid of die van je geliefde of naaste te oordelen. Dus je bent soms geneigd om te denken... oh jee, dat is het allerernstigste, want dat heb ik als specialist een keer gezien. Of je denkt, oh, dat is helemaal niks. Oh. Maar gewoon echt onbevangen iets beoordelen... dat is lastiger als je echt een sterke emotionele band met iemand hebt.
Ja. Ik duid op een fragment waarin een arts zegt... zodra de ander weet dat ik arts ben, verandert alles. Dat zit in de voorstelling. Wat bedoelt ze daar eigenlijk dan mee?
Ja, dan verandert, zeg maar, dan voelt diegene dat er anders naar, in dit geval haar, gekeken wordt. Van dat je toch vaak ook door mensen op een voetstuk gezet wordt.
Ah, zo.
Zonder dat je dat wil. dat er ineens van alles aan je gevraagd wordt. Als je, ik hoor heel vaak van artsen die zeggen, nou, als ik in een groepje, weet ik veel, op een feestje ben, zeg ik liever niet dat ik dokter ben.
Nou, ik had het net al even bij Niels. Dus ik denk, toch even iets over mijn ogen vragen.
Zo werkt dat.
Ja.
Ja, en sommigen zijn daar wat flexibeler in. Die zeggen, nou prima, dan beantwoord ik dat. Er geen last van. Anderen zetten daar een hele scherpe grens van. Nee, dat moet je maar allemaal met je eigen huisarts of andere artsen bespreken.
Ja.
Maar daar zit het van, zeg ik wel of niet dat ik arts ben? Ik hoor echt vaak dat mensen dat liever niet zeggen. Ja. Ik werk in het ziekenhuis, ik werk in de zorg.
Ja. Dat voetstuk, hè, waar je het over hebt, artsen op een voetstuk. Is ons respect misschien ook een beetje veranderd in de loop der tijd? Richting de witte jas, om het zo maar te zeggen.
Ja, ik denk dat we als mensen ook doorontwikkeld zijn. Hè. Vroeger werd natuurlijk, dat hoor ik ook heel vaak, van, nou ja, wat de dokter zegt, dat gaan we dan doen. Ja, zo zitten de meesten er tegenwoordig niet meer in.
Wat de dokter zegt, ik ga heel even met AI praten of zoiets.
Precies. Dus je komt al helemaal binnen wat jij eigenlijk wil van de dokter.
Ja,
hè. En
ja.
Dan hoop je dat je het krijgt of ga je daarop onderhandelen.
Ja. Ja, heeft die mondigheid van patiënten invloed op artsen, Niels, bij jou ook?
Ja, heeft het al. En ik denk ook wel ten goede. Ik denk dat vroeger was er ook veel meer echt een blind vertrouwen. En een blind vertrouwen is ook niet dat het daardoor fout was, maar nu is er meer gesprek. Ik denk dat ook wel goed is.
Ja, ik vind het zo grappig dat jij blind vertrouwen zegt.
Ja, ja, sorry. Nee, dat geeft niks in koppen.
Maar dat is dus minder nu. En dat kan een voordeel zijn natuurlijk, want het is goed het gesprek te hebben over verschillende visies.
Ja, nee, ik denk dat het heel belangrijk is om je ook te kunnen aanpassen. Hè, dus je sociale voelsprieten af te stellen op wie er tegenover je zit. Er zijn nog steeds heel veel mensen die zeggen, ja, dokter, zegt u het maar. Dan prima, dan adviseer je. En dan zou ik zeggen, goh, ik zou als u mijn moeder was dit en dat doen. Dat mag ook, want dat is wat zij dan komen vragen. Maar er zijn ook mensen die willen echt met je in gesprek over wat de voor's en tegen zijn. En dat allemaal zet je af tegen wat iemand wil. Want het gaat niet om de diagnose. Het gaat natuurlijk ook om wat het betekent voor iemand.
Ja, maar er zijn toch wel grenzen aan op een gegeven moment?
Tuurlijk zijn er grenzen aan. We hebben de tijdsgrens alleen al van een spreekuur.
Ja, de tijd is op.
Die knelt.
Ja. Ja. Dus is dat een leuk excuus wat je kunt gebruiken als iemand dat je echt denkt, nou, nu ben ik wel helemaal klaar met uw theorie.
Ik zal het nooit echt als excuus gebruiken, nee. Maar mensen voelen het vaak zelf ook wel. Ja.
Voor wie is deze voorstelling uiteindelijk bedoeld? Je zei het al, hè? Het zijn niet alleen maar artsen. Het kunnen ook mensen zijn die gewoon geïnteresseerd zijn in het beroep.
Ja, we hebben nu een speelreeks met 4 voorstellingen.
Ja.
3 reguliere, dus die zijn gewoon openbaar toegankelijk. Zijn ook al uitverkocht.
Oh, nou, eentje, lekker dan. Wat heb je nog voor ons?
Eentje is er ook geadopteerd door Radboud UMC, waar Niels werkt. Dus daar komen dan vooral zorgprofessionals. En
ja, dus wil je werken in de zorg en je meldt je aan bij het Radboud UMC. Als je daar voor 5 juni werkt, heb je kans op een kaart voor 7 juni. Ja.
Oh, maar dit vind ik hartstikke interessant. Maar wil je werken in de zorg op allerlei niveaus? Want ik ga er vanuit dat je dan op studenten duit. Want je moet hier wel voor studeren, toch?
Om daar te zijn, maar in principe is de voorstelling op 7 juni is voor medewerkers van het Radboud UMC.
Okay.
En dat is heel breed.
Ja, ja, dat kan van alles en nog wat zijn. En wat hoop je dan uiteindelijk dat mensen meenemen? Ik heb van Angel al begrepen wat je hoopt. Je mag dat aanvullen hoor, Angel. Maar wat hoop jij dan, Niels?
Ja, ik hoop dat mensen iets meenemen wat ze raakt. Dus het algemene is natuurlijk dat je nadenkt over het feit dat het innerlijk van de dokter of het innerlijk van de mens van belang is en dat je daarover moet kunnen praten.
Ja.
En dan zal het voor iedereen een ander fragment zijn. Dan maakt het mij niet uit wat iemand meeneemt, maar dat ze wel zeggen, goh, toen hij of zij dat zei, of op dat moment dat ik dat hoorde, toen voelde ik eventjes een rilling door me heen gaan.
Oh ja?
Dan zou het voor mij geslaagd zijn.
Dan is het geslaagd, maar dan wil ik ook van jou weten, wat is in de voorstelling voorbijgekomen waardoor jij dacht, daar moet ik toch heel eventjes. Daar gaat een rilling bij mij door mijn lijf.
Ja, nou ja, de rol die ik zelf speel, waar je natuurlijk dan even kijkt naar hoe iemand ineens alleen beseft dat hij alleen maar voor zijn werk geweest is. Dat heb ik natuurlijk zelf niet gezien.
Nee.
Maar ik zie wel mensen, of niet gedaan, maar mensen om me heen voor wie dat wel zo is geweest. En ik denk van, ja, dat komt dan aan.
Ja.
Ik kan het zo 1-op-1 op iemand anders leggen.
Uh-huh.
Ja, en jammer, als we dit nou eerder misschien hadden gehad, dan had je iemand eerder op kunnen aanspreken.
Oog voor elkaar hebben, inderdaad.
Oog voor elkaar.
Daar komt het op neer. Mooi, heel mooi. Dank jullie wel. Theatervoorstelling De Dokter Monologen is dus te zien van 5 tot 7 juni. Maar uitverkocht zijn dus. Ja. Theater Het Badhuis in Nijmegen. Ja, je kunt voor de deur gaan liggen, weet jij veel. Angela en Niels, hartelijk dank in ieder geval voor jullie oprechte mooie verhalen.